Goedemorgen, broeders en zusters. God zegen, shalom voor 2026. Weer een dag of een jaar dichter bij de ontmoeting met de Heere. Alle knie zal zich voor hem buigen, hebben we gezongen vanmorgen. Dat is wat. Wat zal dat een dag zijn? Een nieuw jaar. Ja. Ik reed vanmorgen eigenlijk hier wel met een stukje dankbaarheid naartoe. Ik had even contact met mijn zoon Ruben. Ik heb er wel eens van verteld in mijn preken dat hij erg ongehoorzaam was als tiener. En dat hij twee kaakslagen nodig had om uiteindelijk een keuze te maken voor de Heere. Maar die hoopte voor morgen voor het eerst ergens te preken. En de afgelopen week had hij zijn preek toegestuurd. Hij preekte vanmorgen over Haggai in Veenendaal. Ik zeg maar, jongen, heb je helder van tevoren neergezet wat je focus en je functie is? Wat wil je zeggen vanmorgen? En wat wil je bereiken door de preek? Dat is altijd heel belangrijk voor een prediker. Wat wil je zeggen en wat wil je bereiken? Sommige preken, dan ga je naar huis van, ja, ik weet nou niet wat hij nou eigenlijk duidelijk wilde maken. Dus daar hadden we een gesprek over van de week. En vanmorgen heb ik hem bemoedigd. Maar het is mooi om te zien als vader dat de Heere door kinderen heen wil werken. Maar nou vanmorgen hier in Urk, wat wil ik nou zeggen vanmorgen? En wat wil ik bereiken? Nou, ik verlang er vanmorgen naar om iets duidelijk te maken over het belang van samen gemeente zijn. We leven in een hele individualistische tijd. En ook op Urk, hè, zijn er heel veel kerken erop gericht dat je op zondag naar de kerk komt. Je gaat een preek luisteren en we gaan weer naar huis en we gaan weer bij opa en oma, Bebe of hoe noemen jullie dat, dan gaan we lekker weer een kopje koffie drinken. En ja, morgen dan gaan we er weer tegenaan. En dan is het volgende week weer zondag. En dat is dan de gemeente. Twee preken halen, om het zomaar te zeggen. Even heel plat. Maar de gemeente is veel heerlijker, is veel mooier. Voor God de Vader is er naast zijn Zoon, de Heer Jezus, niet zo belangrijk als de gemeente. Gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus, wat we ook vanmorgen met elkaar hebben beleden. Dus ik hoop dat we daar iets van mogen zien. Dat hebben we echt nodig in het licht van de wederkomst om samen gemeente te zijn. En wat wil ik bereiken? Dat wij persoonlijk onze verantwoordelijkheid nemen. En dat we onszelf afvragen, en wat kan ik bijdragen aan die gemeente zoals God het bedoeld heeft? Daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Samen groeien naar de Heer Jezus toe. En we zijn zo gewend, hè, om preken te horen van, oh ja, dat heil, hè, voor mij, altijd voor mij. We zijn altijd gericht op die toe-eigening van het heil en we willen, hè, voor onszelf. Maar vanmorgen gaan we zien, het heeft ook iets gemeenschappelijks met elkaar. Maar daar ga ik straks nog wel iets over zeggen aan het begin van de preek. Laten we gaan lezen Efeze 4. Efeze 4. En er staat heel veel in en ik kan helaas niet alles behandelen, maar we zullen keuzes moeten maken. We beginnen bij vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u in te spannen, u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en hij gaf gaven aan de mens. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen, de gelovigen zou je kunnen zeggen, toe te rusten, uit te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot het werk van diaconia. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, vrouw, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Christus uit, van hem uit, wordt het hele lichaam samengevoegd. Je zou kunnen zeggen, nauw met elkaar verbonden. En bijeen gehouden door elk gewricht, door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de schriftlezing. Nou, je zou vanmorgen kunnen zeggen dat dit gedeelte uit drie stukjes bestaat. Vers 1 tot en met 6 spreekt over geestelijke eenheid. Geestelijke eenheid. Vers 7 tot en met 12, daar zal ik waarschijnlijk wat minder lang bij stilstaan, maar dat gaat over geestelijke verscheidenheid. We hebben niet allemaal dezelfde taak en roeping in het lichaam, in de gemeente. En het derde stukje wat we met elkaar bespreken, dat is geestelijke volwassenheid. Vers 13 tot en met 16. Dus geestelijke eenheid, geestelijke verscheidenheid en geestelijke volwassenheid. En het verlangen van God is dat de gemeente een plaats is waar we samen toegroeien naar hem die ons hoofd is. Dus dat is het thema, samen groeien naar de Heer Jezus Christus. Gemeente, broeders en zusters, de eerste zondag van het nieuwe jaar en de afgelopen week hebben we weer heel veel handen geschud. We hebben de families waarschijnlijk weer ontmoet. De meeste van ons zullen naar de families zijn geweest. En we hebben elkaar handjes geschud. Beste wensen voor het nieuwe jaar, beste wensen. En zo hadden wij dat ook afgelopen week. En toen had ik een nichtje, ik zeg maar, en ze zei het zo heel spontaan, beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik zeg, ja, maar wat zijn dan jouw beste wensen? Ze zat een beetje aan te kijken van ja, ik zeg dat wel beste wensen, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ik zeg, betekent dat dat jij iets gehoorzamer, meer gehoorzaam voor je ouders wil zijn? Wat verstaan we nou onder die beste wens? Of wat zijn uw beste wens? Kan zijn dat je zegt, ja, ik wil voortaan eerder naar mijn werk toe. Ik wil op tijd op mijn werk komen. Of iemand die zegt, ja, ik worstel al heel lang met mijn gewicht. Ik wil proberen wat matiger te leven. Ik verlang ernaar om af te vallen. Dat is mijn wens. En weer een ander zegt, ja, ik wil wat beter zijn voor mijn personeel. Of, geestelijk gezien, ik verlang ernaar om weer trouw elke dag te beginnen met stille tijd. Nou, dat zijn wensen die we kunnen hebben. Maar zoals ik al zei, heel vaak hebben die beste wensen een persoonlijk karakter. We zijn best wel individualistisch. Maar mijn wens voor dit jaar is dat wij als gelovigen, als gemeente in Nederland, dat we samen met elkaar meer op de Heer Jezus gelijken. Dat we hem meer mogen leren kennen. En dat doen we met elkaar. Daar hebben we elkaar keihard voor nodig. Om samen te groeien naar de Heer Jezus toe. Want we zullen zien vanuit dit gedeelte, als je alleen blijft, kan je eigenlijk niet geoefend worden in zachtmoedigheid en geduld. Want ja, met wie moet je dan zachtmoedig omgaan? Hè? Met wie moet je dan geduldig zijn? Dus om gevormd te worden in ons karakter, gebruikt God ons huwelijk Als we een huwelijk mogen hebben, gebruikt God ook de werkplek, maar God gebruikt in bijzonder ook de gemeente als een plaats waar we in onze karakters gevormd mogen worden. Nou, Paulus die heeft in Efeze, de eerste drie hoofdstukken, heeft hij een leerstellige uitleg gegeven. De doctrines heeft hij uitgelegd. Hè. In hoofdstuk 1 heeft hij gezegd dat we uitverkoren zijn in hem. Dat we voorbestemd zijn om zijn kinderen te zijn. Dat hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat hij onze zonden vergeven heeft. Dat gelovigen mogen weten dat ze samen met Christus opgewekt zijn in een nieuw leven. Hij heeft uitgelegd, Paulus, hoe we dood waren in zonden en in misdaden en hoe we genade hebben ontvangen, dat we door genade zalig worden. Hij heeft uitgelegd dat God een werk in ons wil doen, de werken die door God voorbereid zijn, dat we daarin zouden wandelen. En dan heeft hij in hoofdstuk 3 verteld dat het wonder van het evangelie, van het kruis is, dat Jood en Heiden samenkomen in de gemeente. De middelmuur van afscheid is afgebroken. We zijn één volk van God. En voordat hij verder gaat, gaat hij in hoofdstuk 3 eerst zijn knieën buigen, hè, hoofdstuk 3 vers 14. En gaat hij God aanbidden en gaat hij bidden om de volheid van Gods kracht en liefde, zodat wij samen die onnaspeurlijke rijkdom van Christus mogen leren kennen. En dan gaat hij verder. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is leerstellig, de doctrines, maar dan gaat hij in hoofdstuk 4 gaat hij ons praktisch aansporen. Kijk maar even 1. Zo roep ik u dan op. Een woord van opwekking. We moeten uit de benen komen, om het zomaar te zeggen. Nou, als we elkaar nou oproepen, hè, om gemeente te zijn, of zoals in hoofdstuk 5, om een godvrezende man te zijn voor je vrouw, om je vrouw net zo lief te hebben als Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Nou, dat is een onmogelijke taak. Om, wat we al hebben gehoord vanmorgen, om staande te blijven, de geestelijke strijd te voeren hier op aarde. In de opvoeding van je kinderen. Wat een demonische strijd is er vandaag. En de oproep is, hè, vaders, wek je kinderen niet op tot toren. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Nou ja, er is werk aan de winkel. Nou, als we nou niet dat leerstellige fundament zouden hebben, we zouden niet leven vanuit genade, en we zouden niet weten dat wij van dood levend zijn gemaakt, als we niet weten dat de Heilige Geest in ons woont, als we niet weten dat we het eigendom zijn van de Heer en we moeten al deze dingen gaan doen, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan worden we wettische christenen. Dan gaan we het allemaal doen in de eigen kracht. En dan worden we depressief. En dan worden we moedeloos. En dan brengen we er niks van terecht. Dus Paulus die leert eerst hoe belangrijk het is dat wij van dood levend gemaakt moeten zijn. Dat wij genade moeten kennen voordat wij in de praktijk kunnen brengen wat er staat in hoofdstuk 4, 5 en 6. Zo roep ik u dan op, ik de gevangene in de Here. Het zou hier niet zozeer duiden dat hij in de gevangenis zat, maar dat hij zich gegrepen wist door de Here op de weg naar Damascus. God had hem in zijn nekvel gegrepen. Hij was nu een gevangene van de Here geworden. Hij verlangde ernaar om voor hem te leven. Nou, en dan zegt hij, ik roep jullie op tot een wandel die de roeping waardig is waarmee je geroepen bent. Nou, er wordt hier gesproken over roeping. Nou, de vraag is vanmorgen, wat hebben wij hier met elkaar gemeen? Hier. We zijn vanmorgen hier niet samen bij de voetbalclub op Urk. We zijn hier ook niet samen bij de dam of schaakvereniging of bij een duivensport of wat uw hobby's ook al zijn. We zijn hier samen als gemeente. En wat hebben wij nou met elkaar gemeen? Wat hebben we met elkaar? Nou, in de eerste plaats dat wij door God geroepen zijn. In vers 10 van hoofdstuk 3 spreekt Paulus over opdat nu door de gemeente bekendgemaakt zou worden. Dat woordje gemeente, er staat ecclesia, er staat de eruitgeroepenen. Dus wij zijn uit de duisternis getrokken, geroepen tot Gods wonderbare licht. En wij belijden hier met elkaar dat wij niet kunnen leven zonder zijn barmhartigheid en genade. Dat we de Heer Jezus nodig hebben. Dat is het fundament. En mag je dat nou even weten vanmorgen? Dat je een gevangene bent van de Heere. Dat je door de Heere gegrepen bent. Dat Hij je geroepen heeft. Uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, dan zal jouw wandel ook onder leiding van de Heilige Geest komen. Het gaat hier ook in het gedeelte verschillende keren over het belang van de Geest. En dat heeft Paulus ook al gezegd, ook in hoofdstuk 3, om met kracht gesterkt te worden door zijn Geest. Dus als je je geroepen weet door de Heere, dan wil jij ook je levenswandel conformeren. Dan wil jij ook je levenswandel brengen in overeenstemming met de Heilige Geest. En deze roeping verbindt ons vanmorgen aan elkaar. Dat we allemaal willen leven onder leiding van de Heilige Geest. En dat we van aan genade afhankelijk zijn. En dat is nou zo mooi weer hè, van het avondmaal. Ik ben wel verschillende keren ook in de vergadering van gelovigen geweest. Maar bij de vergadering van gelovigen ligt er vaak één bol brood. Eén bol brood, één lichaam, één gemeente. We eten met elkaar vanmorgen van hetzelfde brood. Wij zijn allemaal afhankelijk van de Heer Jezus. Wij hebben Hem nodig. We delen in zijn genade. En wat is nog meer wat wij met elkaar gemeen hebben? Nou, dat wij verlangen om Hem dieper te leren kennen. Er staat hier, halverwege het schriftgedeelte staat hier, om totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dus het onderwijs er is op gericht, het samenleven is erop gericht dat wij de Jezus Christus steeds kostbaarder gaan vinden. Nou, ik heb al gezegd, daar hoort een levenswandel bij die past bij die genade. En wat is dat? Dat is een levensstijl waar God blij van wordt. Waar God door verheerlijkt wordt. Nou, welke eigenschappen noemt Paulus waar God blij van wordt? Nou, het zijn vier eigenschappen. Kijk even met me mee. In de eerste plaats nederigheid, vers 2. De tweede plaats zachtmoedigheid. De derde plaats geduld. En het vierde, dat is verdraagzaamheid. Door elkaar in liefde te verdragen. Waarom zijn deze karaktereigenschappen nodig? Nou, zegt Paulus, zodat wij met elkaar de eenheid van de geest zullen bewaren. Dat is het uiteindelijke doel. Geestelijke eenheid. Dat de Heilige Geest die in alle gelovigen woont, er zorg voor draagt dat wij één kudde zijn, één verlangen hebben. Maar in de praktijk is dat best wel lastig. En daarom zegt Paulus, er zijn vier dingen nodig om die eenheid te bewaren. Nou, nederigheid. Voor Paulus is dit een van de meest belangrijke karaktereigenschappen. Nederigheid. Is heel erg belangrijk. Filippenzen 2 gaat ook over Filippenzen brieven. Hij zegt in Filippenzen, ik vermaan Syntyche en Euodia dat ze eensgezind zullen zijn. In de gemeente van Filippi was verdeeldheid. En dan gaat Paulus in Filippenzen 2 gaat hij over de nederigheid van Jezus spreken. Zoek niet je eigen belang, maar neem de Heer Jezus als voorbeeld die uiteindelijk de hemel verlaten heeft om de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dus de Heer Jezus wordt daar genoemd als een voorbeeld van nederigheid. Nou, ik vind dat een heel mooi eigenschap. Nederigheid heeft ook iets te maken met bescheidenheid. Het zijn niet mensen die het met zichzelf getroffen hebben. die vol zijn van zichzelf. Die met hun eigen agenda bezig zijn, die niet samen luisteren naar wat de geest tot de gemeente zegt. Maar soms zijn er van die mensen die hebben hun eigen stokpaardjes en ze zijn drammerig. Hè? Ze willen hun punt maken. Maar iemand die nederig is, die is bereid om te luisteren naar Gods agenda. En die verlangt ernaar dat de Heer Jezus centraal zal staan. Iemand die nederig is, wil ook niet andere mensen aan zichzelf verbinden, ook als voorganger niet. Maar die wil, die voorgangers die willen die mensen, die christenen, die kerkmensen, die naar de gemeente komen, aan de Heer Jezus verbinden. Tim Keller zegt dit, hij zegt de essentie van evangelienederigheid is niet om meer of minder aan jezelf te denken, maar dat ik gering leer denken over mezelf. Daar gaat het om, dat je gering leert denken van jezelf. Nou, waar komt nederigheid dan het meest in uitdrukking? Nou, dat je weet waar je zelf vandaan komt, waar God jou vandaan geroepen heeft, dat hij je als een zondaar gered heeft door genade. En als je dat beleeft en doorleeft, dan word je bescheiden. En dan is het een wonder, hè, dat God onze zonden vergeven heeft. Dan ben je ook, ja, nederig naar anderen toe. Nou, dan ben je ook al verlost van jezelf. Dan gaat het niet meer om jou. Dan gaat het om hem. Het tweede wat Paulus noemt, dat is zachtmoedigheid. Hij bedoelt daar niet mee timide zijn of een zachtgekookt eitje zijn, maar mild van geest. Jezelf onder controle hebben. Een prachtig voorbeeld in de Bijbel is Mozes, die een driftig karakter had. Mozes was een hele sterke persoonlijkheid. Toen hij zag dat er iemand, toen daar mot was onder een Egyptenaar en een Israëlisch man, toen werkte hij gelijk die andere Egyptenaar onder de grond. Hij sloeg hem dood. Hij was een driftig man, maar wat gebeurt er? God brengt hem later in de gemeenschap van het volk Israël. Hij moet het volk Israël gaan leiden in de woestijn. En wat een lessen heeft hij daar geleerd. Als oudste in de gemeente en als diakenen, maar als leiders in de gemeente, moeten we soms heel veel lessen leren. Nou, de belangrijkste les is misschien wel de les van zachtmoedigheid. Dat je met een kudde schapen op pad gaat. De een wil die kant op, de ander wil die kant op. En de een vindt dit en de ander vindt het, de een vindt het te warm, de ander vindt het te koud. En op allerlei terreinen hebben ze visies. En dan moet je leiding aan geven. Nou, wat leert dat je? Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Ik vind het zo mooi wat er staat van in Numeri 12 vers 3. Aan het eind van het leven van Mozes. Daar staat er dit over Mozes geschreven. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardebodem waren. Hij had een les geleerd. Hij had in de woestijn eerst met schapen opgetrokken. Hij is voor vele jaren is hij uit Egypte weg geweest. Hij is bij zijn schoonvader Jethro geweest om schapen te weiden. Maar hij moest lessen leren van nederigheid en zachtmoedigheid. God deed een werk in zijn hart. En dat is nodig tot opbouw van elkaar. Want zachtmoedigheid betekent ook dat je zorg gaat dragen voor elkaar. Hoe zachtmoediger je bent, hoe inlevender je bent naar anderen, hoe meer je betrokken bent op anderen. Als je vol bent van jezelf en je bent op een verjaardag, dan moet jij je verhaal vertellen. En dan wil jij weer vertellen wat jij weer de afgelopen week hebt gedaan. Maar als jij nederig, zachtmoedig wordt, en als jij groeit in de karaktervorming van de Heer Jezus, krijg je ook meer aandacht voor de ander. Dan ga je die ander opbouwen, zegt de Bijbel, in de liefde. Nou, hoe spreek jij? Hoe is jouw karakter? Ben jij vaak iemand die de ander opbouwt door woorden of afbreekt door woorden? Hoe sta jij bekend? Sta jij bekend als iemand die empathisch, die inlevend is, die oog heeft voor de ander? Dat wil God bewerken in de gemeenschap van de heiligen. karaktervorming naar het beeld van de Heer Jezus. Als je alleen maar naar de kerk komt voor een preek, zal je daarin nooit kunnen groeien. Daarvoor moeten we ook met elkaar leven en met elkaar optrekken. En dat is wat hier in de Bijbel staat. Het zijn niet mijn woorden. Sommige christenen denken, ja, als ik maar weet dat we zonden vergeven zijn, is het allemaal prima. Maar dan lezen wij hele grote stukken uit de Bijbel niet. Die slaan we over. Ik heb al gezegd, voor God de Vader is er niet zo belangrijk als de gemeente. Naast zijn zoon, niet zo belangrijk als de gemeente. De plaats waar we samen met elkaar op mogen trekken. Nou, het derde wat hier genoemd wordt, dat is geduld. In de Statenvertaling wordt een ander woord gebruikt, langmoedigheid. Hè? Lang van moed, lang van gemoed zijn. Dat je gemoed het lang uithoudt met iemand anders. Nou, hoe geduldig zijn wij met elkaar? Ik heb wel iemand horen zeggen, ja, Heer, geef me meer geduld, maar wel zo snel mogelijk alsjeblieft. Gebrek aan geduld, wat verraadt dat? Dat verraadt een diepste gebrek aan liefde. Want als je leest in 1 Korinthe 13, dan staat daar, de liefde is geduldig. Dus als jij niet geduldig bent met je man of vrouw of met je kinderen, of als jij niet geduldig bent met medebroeders en zusters in de gemeente, dan is dat eigenlijk een gebrek aan liefde. Of aan zelfopofferende liefde. Dan moet je zelf maar weer eens opnieuw in het licht van het kruis van Golgotha zien wat Jezus voor jou gedaan heeft. En hoe geduldig Hij met jou is. Geduld in de gemeente, geduld in een huwelijk, dat is ook dat je de tijd gunt om die ander te laten groeien. We leren niet alles op één dag. Daar is gewoon tijd voor nodig. Om dingen af te leren en aan te leren. Nou, hoe kunnen we daarin groeien? Hoe kunnen we daarin toenemen? Nou, om in de eerste plaats te kijken naar de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus heeft niet veel geleerd, dat wil zeggen, natuurlijk, hij heeft ze een voorbeeld gegeven, maar wat zei die? Matthäus 11, vers 28, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. En leer van mij. Er staat nergens dat hij zegt, en leer mij te preken. Leer van mij om te preken, leer van mij om te bidden. Natuurlijk, hij heeft daar een voorbeeld gegeven. Maar één keer heeft hij gezegd, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat is misschien wel de grootste les die we met elkaar mogen leren in de gemeente. Dat wij meer zachtmoedig en meer nederig van hart zullen worden. Dus we moeten daarvoor het leven van de Heer Jezus bestuderen. En we mogen bidden of de Heilige Geest ons wil vullen met de liefde van de Heer Jezus. Die zelfopofferende liefde. Want dat is het vierde wat Paulus hier zegt in vers 4, of hoofdstuk 4 vers 1. Door elkaar in liefde te verdragen. Verdraagzaamheid. Nou, we leven vandaag de dag niet in een tijd van verdraagzaamheid. Ook niet in de kerk. Dat we elkaar niet accepteren met de tekortkomingen die we hebben. We zijn immers werk in uitvoering. Er is tijd voor nodig, hè? Bekering, levensheiliging, dat gaat niet op één dag. Dat is soms een proces van vallen en opstaan. Maar als het goed is, trekken we ons er wel naar uit. Als het goed is, verlangen wij daarna om in deze karaktereigenschappen te groeien. Maar het is zo belangrijk dat het ingebed is in de liefde. 1 Korinthe 13, hè? De liefde is niet jaloers. Doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang. Zij bedekt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Dat is wat we nodig hebben in het nieuwe jaar. En als dit er is, dan is de gemeente een veilige plek, een heilige plek, waar we samen met elkaar toegroeien naar Hem die ons hoofd is. En ja, de Heer Jezus heeft daarin ons laten zien wat dat leven is. Hoe fijn vonden de discipelen het, hè, om bij hem te zijn. Zo mag de gemeente een plaats zijn waar we zeggen, het is er fijn toeven. Het is goed om naar de gemeente te zijn, want daar, naar de gemeente te gaan. Want daar hebben we met elkaar de Heer Jezus lief. Nou, waarom zijn die eigenschappen belangrijk? Paulus zegt hier in vers 3, om u te beijveren, u zich in te spannen om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nou, die eenheid is er al. En die eenheid is niet alleen hier in op Urk, hier in de baptistengemeente, de reformatorische baptistengemeente, maar die eenheid is er in Urk met al degenen die de Heer Jezus lief hebben. Dus ook met die broeders en zusters uit de Oud-Gerchem. Ook met die broeders en zusters uit de PKN. Ook met die broeders en zusters uit de Morgenster. Ten diepste is er maar één gemeente op Urk. Maar Gerde Koning die zegt dit. Hij zegt, de eenheid van het lichaam is sinds de Pinksterdag een feit. Helaas is die eenheid in de praktijk niet bewaard gebleven. Onze onderlinge verdeeldheid als christenen is daar de oorzaak van. En gemeente, dat moet ons tot verootmoediging brengen. We hebben als christenen er echt een potje van gemaakt. De verdeeldheid op Urk is geen getuigenis voor de wereld. Ik weet het wel. Er zijn van allerlei natuurlijk, de een die zegt, ja, wij willen meer de Heilige Geest benadrukken. En de ander, de gereformeerde theologie. En weer een ander die wil Israël benadrukken. Of de bedelingen, enzovoort, enzovoort. Maar de Heer heeft gezegd, ik wil dat ze alle één zijn. En dan noemt Paulus hier een aantal zaken waar we het eens over moeten zijn. 7 dingen. 1 lichaam, 1 Heilige Geest, 1 hoop, 1 Heer, 1 geloof, 1 doop, 1 God de Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Nou, dat is een korte geloofsbelijdenis. Daar zou het eens over moeten zijn. Maar die eenheid is een feit. Maar inderdaad, in de praktijk blijkt dat het voor een mens heel moeilijk is om vanuit die eenheid te leven. Misschien al zelfs heel moeilijk in je familie, hè? Om te zeggen, ja, ik zit in de reformatorische baptistengemeente, maar mijn ouders zijn oud gereformeerd of van een ander kerkverband. Maar we kunnen geen geestelijke fellowship hebben. We kunnen niet samen over de Heer Jezus praten. Nou, dat is heel verdrietig. Dat is heel verdrietig. Dat zou zo niet moeten zijn. Paulus die is zich ervan bewust dat die eenheid in de geest kwetsbaar is. En dat die bewaard moet worden. Dat betekent dat wij ons ervoor in moeten spannen. Nou, daar kunnen we heel persoonlijk mee beginnen. Door te zeggen, wat ik van broeder Leen van Vaal heb geleerd. Heb iedereen lief die belijdt dat hij de Heer Jezus lief heeft. Kan je daarmee instemmen vanmorgen? Heb iedereen lief. Er is geen water vanmorgen. Is er iemand die een glaasje water kan halen? Heb iedereen lief. Die de Jezus lief heeft. Als je daar je naar uitstrekt. Dan kan je over kerkmuren heen. Ook anderen. Ja, moet ik zeggen. Zien. Waarderen. Ook al denk je anders over de doop. Ook al denk je misschien anders over de bedelingen of over de gaven van de geest. Maar in de praktijk strek je er naar uit om die eenheid duidelijk te maken door te zeggen, maar ik heb jou lief. Omdat jij ook leeft van genade. Omdat je ook de Heer Jezus lief hebt. Nou, tegenover de geest staat het vlees. En dat is eigenlijk de grootste vijand in de gemeente. Mijn vlees, mijn eigen ik. Jouw vlees, jouw eigen ik. Daarom is er eigenlijk niet zo moeilijk als gemeente zijn. Want in de gemeente is er ten diepste geen plaats voor het vlees. Want als wij vanmorgen belijden, Jezus, u bent Heer. We hebben het al 16 keer beleden. Jezus, u bent Heer. Wat hebt u dan gezongen vanmorgen? Wat hebt u gezongen, Jezus, u bent Heer? Nou, daarmee hebben we gezongen. Super bedankt. Daarmee hebben we gezongen. U hebt het hier voor het zeggen. Ik leg mijn eigen wil af. Ik buig voor u. Jezus, u bent Heer. Uw geest heeft het voor het zeggen hier in de gemeente. En niet mijn wil, niet wat ik wil. Maar als we dat nou allemaal doen met elkaar, dan zal er geen ruimte zijn voor het vlees. Dan zal er geen verdeeldheid in het lichaam zijn. Dan mogen we samen met elkaar één van hart en één van ziel iets laten zien van hoe de vroege kerk functioneerde. We weten ons verbonden door die ene geest. Door de band van de vrede. En daar wordt het leven van de Heer Jezus zichtbaar. En dan kunnen we tegen een collega zeggen, kom en zie. Kom naar de Reformatorische Baptistengemeente op Urk, want als je hier samenkomt, daar zien we geen vleeselijke mensen, daar zien we geen haantjesgedrag, daar zien we geen ego's. Daar zijn mensen die verlost zijn van hun ego, die verlangen dat Jezus gezien wordt. En als je in de gemeente komt, dan proef je de Heer Jezus. Dan zal je iets van de Heer Jezus zien. En gemeente, God wil dat we daar met elkaar in groeien. In geestelijke volwassenheid. Want er staat hier, in vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Dus God wil niet dat jij een baby blijft in het geloof. God wil niet dat jij een kind blijft. Hij wil dat jij een volwassen man en vrouw wordt in het geloof. Nou, wat is nou een kind? Een kind heeft geen onderscheidingsvermogen. Een kleine baby, alles wat hij tegenkomt, dat pakt hij en stopt hij in zijn mond. Ook als het giftig is. Ik weet nog goed dat mijn broertje kinderen hoogsnodig naar het ziekenhuis moest. We waren bij onze tante op visite en die had geen kinderen. En hij doet het keukenkastje open en hij drinkt terpentine. Nou, dat was natuurlijk foute boel. Een kind heeft geen onderscheidingsvermogen. Het eet alles wat los en vast zit. En dat is de nood van onze tijd. Dus als we het hebben over gemeente zijn, is de gemeente ook een plaats waar we elkaar toerusten, waar de vijfvoudige bediening op de een of andere manier gestalte mag krijgen. Hè? Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Mensen met visie en een missie, profetisch spreken, dat wil zeggen een woord op zijn tijd brengen. De evangelisten die halen mensen naar de gemeente. En de herders en leraars die zorgen voor de pastorale zorg. En die geven onderwijs voor stabiliteit van de gemeente. En jullie hopen een eigen herder en leraar te krijgen. Deo Volente, juni dit jaar. Met welk doel? Dat wij geen geestelijke baby's blijven. Dat alles wat er langskomt, dat we dat niet opeten. Maar dat we onderscheidingsvermogen krijgen. En dat we niet door allerlei wind van leer heen en weer bewogen worden om, wat hier staat, tot dwaling te verleiden. Dat vind ik een van de grootste zorgen voor het nieuwe jaar. Mannen als David de Vos. Van Go and Tell. Een jongen die een aantal jaar geleden de wereld bereikt met het evangelie. En die nou ineens zegt, ja, maar alle mensen zijn kinderen van God. En dat ik mensen aan de lijn krijg die zeggen, ja, maar dat geloof ik ook. Komen ze notabene uit thuislezersgezinnen? Hebben de Puritijnen gelezen? En nu beleiden ze alle mensen zijn kinderen van God? Ja, dat geloof ik ook. Dat vind ik zo aangrijpend. En dan dat echtpaar. Ze kwamen op hardkerkconferenties. Ze gingen op een gegeven moment naar een evangelische gemeente. Maar ze wilden meer van de geest. Ze kwamen bij de frontrunners terecht. En ze gingen naar voren om ook een impartation, een doop met de geest te krijgen. En die vrouw van die man, van het jonge stel, die viel tegen de grond. Viel in de geest. En vanaf dat moment, wat gebeurde daar in haar leven? Ze gingen wekenlang vasten, extreem vasten. Voortdurend in tongen bidden. En op een gegeven ogenblik zegt ze, nee, uiteindelijk komt het met iedereen goed. En nog weer een volgende stap. Dat was dat ze zei van ja, maar Jezus is niet de enige weg tot God. En nog weer een andere stap was dat ze zeiden, we gaan verhuizen naar Roemenië, want we willen uit het systeem weg in Nederland. En ik sprak vorige week iemand die zegt, oh, heb je het niet gehoord? Ze gaan scheiden. Ik zei, wat is er gebeurd? Ja, ze heeft een visioen gekregen dat ze met een reïncarnatie getrouwd is van een bepaalde persoon. De huidige man is niet haar persoon. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Dat mensen zo misleid worden. En de man die huilde, die vond het verschrikkelijk. Maar de volgende dag had hij ook die visioen gekregen dat ze toch uit elkaar moesten. Want inderdaad, het klopte niet. Mensen, dit is de tijd waarin wij leven. Vandaag kunnen wij hier toegewijd zitten, maar als wij niet opletten, als wij niet toegerust worden, als wij niet uiteindelijk volwassen worden en sound doctrine theology tot ons nemen, dat wij met elkaar geworteld worden in het woord, dan kunnen we zomaar ontsporen. Kunnen we zomaar ontsporen. De gemeente is een plaats waar onderwezen wordt, waar u vragen mag stellen. Zeker. Maar waar u gefundeerd wordt in het woord, in de kennis van de Heer Jezus Christus, zodat wij niet die baby's blijven en ook met zulke nonsens meegaan en uiteindelijk het spoor bijster raak. En ik weet het. En dan gaan we naar de afronding toe. Wat staat hier? Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid houden, vers 15. Samen toegroeien naar hem die ons hoofd is. Dus die twee, hè, liefde en waarheid. Zijn dat niet vergeten? Niet alleen de waarheid, er zijn genoeg kerken op Urk waar alleen maar wij hebben de zuivere waarheid. Hier wordt nog de zuivere waarheid verteld. Ja, maar is er ook liefde? Is er ook liefde? Voor andere gelovigen uit andere kerken? Kijk, mijn hand bestaat vanmorgen uit vlees en uit botten. Stel je nou voor, hè, dat ik geen... Er zijn mensen die hebben hele weken handen. Die hebben bijna geen... Ja, hoe zeg je dat? Geen botten in hun hand. Nou, wat heb ik dan? Dan heb ik een heel slap handje. Dan kan ik helemaal niks. Als hier geen botten in zitten. Maar stel je nou voor dat hier alleen maar botten zouden zijn. En God heeft geen vlees over mijn hand gegeven. Een lijk. Nou, dat is... Dat rammelt aan alle kanten. Dat is niet, daar kan je ook niks mee. Dus God heeft ons wonderlijk gemaakt door een hand te geven met vlees en botten, waardoor wij iets beter kunnen pakken. Dus in liefde aan de waarheid te houden. Beide zijn nodig. Om zo samen op te groeien naar hem die ons hoofd is. Nou, daarin moeten wij verantwoordelijkheid nemen. En dat is het laatste wat ik wil zeggen. Vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeen gehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, er wordt hier gesproken over elke band. Sommige vertalingen spreken over gewrichten. Nou, mijn arm bestaat uit heel veel gewrichten. Ik heb er 1, 2, 3. Tot mijn hand, hè. In mijn vinger zitten 3 gewrichten. Hier bij mijn pols zit een gewricht. Mijn elleboog zit een gewricht. Hier zit een gewricht. En dat is de gemeenschap der heiligen. Maar stel je nou voor dat ik geen elleboog zou hebben. Stel je voor dat ik geen pink zou hebben, dan zou ik onbruikbaar zijn. Dus wij hebben allemaal een taak in de gemeente, een plek gekregen. De een in leiderschap, de ander in ondersteunende taken. Wij worden allemaal geroepen om te dienen. We worden toegerust om te dienen. Dat staat in vers 13, dat heb ik overgeslagen. Vers 12, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dus het leiderschap is erop gericht om de gemeente toe te rusten voor allerhande bediening in de gemeente. Maar we kunnen niet zonder gemeenschap. Daarom wordt er ook koffie gedronken hierboven. Nou hebt u misschien al vandaag afgesproken met uw vader en moeder van ja, nee, maar we komen om 12 uur koffie drinken. Nou, dat wordt al niet, dat lukt al niet, 12 uur. Want ja, in de refbab duurt het soms veel langer, hè. Het wordt 12:30 vandaag. En ik zie u lachen, maar u weet, maar eigenlijk vind ik dat de gemeente zijn ook is dat je naar de koffie komt. En ik zeg niet dat dat altijd kan, maar om elkaar even te bemoedigen en te, hè, dat is ook iets van, kijk, als we tot geloof komen, zeg je, ja, maar dit is de cultuur op Urk. Ja, en wat dan? Ik kom net uit de Filipijnen, waar mensen bomen aanbidden. Afgelopen jaar in Kenia geweest, waar ze bloed drinken. En dan ga ik met die mensen spreken en dan zeg ik, ja, maar de Bijbel zegt toch, ja, maar meneer, dit is onze cultuur. Dit is onze cultuur. Gemeenschap der heiligen, dat is dat je praat met elkaar over de preek, hoe gaat het met je. Dat zijn die gewrichten. En dan zegt u, ja, maar het is de cultuur op Urk dat we thuis koffie gaan drinken. Maar nu je tot geloof bent gekomen, daar heerst niet meer de cultuur van Urk. Daar gaat het over kingdom culture. Koninkrijkscultuur. En daar zullen we ons mee moeten conformeren. Wat zegt het woord? En niet wat is onze cultuur? Ik zeg daarmee niet dat je vandaag niet naar je ouders mag een kop koffie te drinken, maar om voor de volgende keer over na te denken, om te zeggen, nou, we doen het een uurtje later bijvoorbeeld. De Bijbel leert hier dat we de taak, de roeping, de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te ondersteunen, hè? Want die band die geeft ondersteuning aan elkaar. Hè? Dus, de banden en de pezen en de gewrichten, die zijn nodig om te kunnen functioneren. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Vanuit hem. Vanuit hem komt het leven. En als wij persoonlijk gemeenschap met de Heer Jezus hebben, als wij die persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben, dan zal het leven van de Heer Jezus toevloeien naar elkaar. Dan voelen we verbondenheid in de Heer Jezus Christus. Gemeente, ik sluit af met een oproep. U weet wat een cafetaria is. Toch? Ik weet niet of u naar de cafetaria toe gaat. Maar wat doe je bij een cafetaria? Bij een cafetaria kan je bestellen wat jij lekker vindt. Jij kan zeggen, nou die frikandel en die kaarsenvlee en een zakje patat. Je kiest uit wat je aanspreekt. Vandaag de dag zijn er heel veel cafetaria-christenen. Ze willen uit deze gemeente willen ze dit en uit die gemeente willen ze dat en daar willen ze zus. En ze kiezen het uit. En sommigen zeggen nee, alleen daar een preek, maar ik luister door de week via YouTube nog mijn preken. En ik ga daar naar een bijbelstudie. Ik snap het. Je kan beschadigd vanmorgen zijn. Je kan teleurgesteld zijn in leiders. Dat je zegt, op dit moment is het even genoeg zo. Maar het is niet zoals God het bedoeld heeft. God verlangt ernaar dat we onderdeel zijn van een lokale gemeente waar we onze gaven en talenten mogen inzetten. Dus in die zin is er geen plek voor vrijblijvendheid. Want dit is de plek vanmorgen waar wij gevoed worden, maar ook waar wij gevormd worden. Niet alleen op zondag, maar ook door de weeks. En daarom de vraag. Ben jij een levend lidmaat? Ben jij een levend lidmaat? De Reformatorische Baptistengemeente zal er geen moeite mee hebben als ik uit de Heidelbergse catechismus citeer. Waar staat, wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? 1. Dat alle gelovigen als leden van Christus gemeenschap hebben aan hem en aan al zijn schatten en weldaden. Efeze 1. We zijn schatrijk in de Heer Jezus. Daar hebben we deel aan gekregen door wedergeboorte. Maar nou het tweede. Dat ieder zich verplicht moet weten zijn gaven en talenten ten nutte en ter zaligheid van de anderen gewillig en met vreugde aan te wenden. Hoor je dat? Ten nutte van de ander. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Als ik vanmorgen om 6:30 in mijn wekker ga, dan ligt daar toch een roeping om door de sneeuw 2 uur lang hier naartoe te rijden. Dat doe ik niet voor mezelf. Ik verlang ernaar om door de Heer beschikbaar te zijn om mijn gaven en talenten in te zetten om u te dienen met het woord. Dat kost me wat, maar ik doe het met vreugde en ik doe het met gewilligheid. En nou hoop ik dat deze preek ons ertoe aanzet om erover na te denken, om dit stukje nog eens door te lezen. En dat je zegt, Heere, waar kan ik in dit nieuwe jaar mijzelf ter beschikking stellen? Hoe kan ik in de gemeente mijn plaatsje innemen om mijn talenten en gaven in te zetten, zoals de muziek, zoals leiderschap, kringwerk, jongerenwerk, kinderwerk, om samen met elkaar meer van de schoonheid van de Heer Jezus te zien. Mogen de Heer dat geven. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar kort danken en bidden. En dat we dan met elkaar het lied gaan zingen, laat me nu blijven groeien bloeien. Heere Hemelse Vader, wij willen u bedanken voor uw plan. Voor uw blauwdruk. Dat u het van eeuwigheid bedacht hebt om gelovigen, heiligen, samen te brengen in de gemeenschap van de heiligen. En we noemen dat de gemeente, de ecclesia, de eruitgeroepenen. En Heere, u weet dat we in deze individualistische tijd dat heel moeilijk vinden. Ik wil geen gezeur aan mijn hoofd. Ik wil mijn eigen leven leven. Ik vind het prima zo. Maar ik bid, Heere, dat deze preek vanmorgen ons opnieuw duidelijk maakt, zoals het lichaam functioneert, zo functioneert ook de gemeente. Wij zijn niet zonder vlees, zonder botten. We zijn niet zonder gewrichten. We zijn niets als daar lichaamsdelen ontbreken. En juist zo wilt u ook hier op Urk een uitdrukking zijn van wie u bent. Vol van genade en waarheid. Heere, ik bid voor het leiderschap van de gemeente, voor de geestelijke leiders, dat zij met elkaar ook hier de gemeente mee mogen nemen. In enthousiasme, met vreugde, met gewilligheid. Om te zien, Heere, dat de gemeente een plaats is waar het veilig is, waar het goed is, waar het heerlijk is, waar rust is, waar aandacht is voor elkaar, waar we met elkaar meeleven in vreugde en in verdriet. Heere, zo willen we bidden om uw zegen, ook in het nieuwe seizoen. Dat we samen met elkaar de schoonheid van de Heer Jezus mogen zien. Ons levengevend hoofd. En dat wij als lichaam mogen groeien in karaktervorming. In de gelijkvormigheid aan de Heer Jezus. Heer, ik bid niet dat we zullen zeggen, ja, maar dat wordt toch niks. Het is niks en het wordt niks. O Heere, wilt u ons daarvoor bewaren, want dan wordt het ook niks. Maar geef dat we met Paulus zullen zeggen, we beijveren ons ernaar. We strekken ons ernaar uit. Om samen met elkaar hierin te mogen toenemen en te mogen groeien. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest? Heere, we willen zo bidden voor vanmorgen. Voor de gemeente, u weet wat we nodig hebben, naar geest, ziel en lichaam. En in het bijzonder wil ik vanmorgen ook bidden voor onze broeder, Willem Beens, heren, uit Genemuiden, die hier ook vanmorgen in de dienst is. Ik dank u dat hij hier in ons midden is. U weet ook waar hij doorheen gaat, heren, met zijn ziek zijn, met zijn chemokuren. U weet ook, heren, dat de vooruitzichten, menselijk gezien hier op aarde, ja, dat die niet veelbelovend zijn. Ja, we weten dat het vooruitzicht veelbelovend is. Maar Heere, we bidden dat hij in dat licht van uw komst, van wie u bent. U hebt gezegd, Vader, ik wil dat zij bij mij zullen zijn. Maar Heere, dat hij toch nog een tijdje hier op aarde bij ons mag zijn. Heere, we willen bidden dat u alle, ja, dingen die er mogen gebeuren, ook in het ziekenhuis, de zorg, dat u dat zal zegenen en dat het ook aan mag slaan en dat u in, te midden van alles, mag weten dat u ook hier in deze gemeente omringd wordt door biddende handen, dat u omringd wordt door gebeden, maar dat u ook mag weten, Heere, dat u bij hem bent, de Heilige Geest, de trooster die in hem woont en die bij hem is, dat die ook met hem mee zal gaan. Heere, zo willen we hem samen opdragen in gebed. Heere, geef ons zo een gezegende dag. Verheerlijk uzelf in Jezus' naam. Amen.